Goed, ik wil met jullie nadenken over de betekenis van de hemelvaart van de Heer Jezus. En, het spreekt natuurlijk voor zich in deze tijd dat we ook stilstaan bij de hemelvaart. Nu wil het toeval dat ik een paar weken geleden rond Pasen ergens mocht spreken. En toen heb ik gesproken over de betekenis van de opstanding van Christus. En volgende week mag ik, zo de Heer wil, ergens spreken. En dan ga ik het over de betekenis van de Heilige Geest op aarde hebben. En al deze afleveringen zullen ongetwijfeld op de website te vinden zijn. Maar deze heeft u live, dus u bent bevoorrecht. Ja. Goed. Allereerst mijn excuses voor de vele bijbelteksten hierin. Maar alle materialen staan op de laptop geborgd, dus die kunnen ook verdeeld worden. En kunt u eventueel later nog naslaan. In Lucas 24, daar staat over de opstand, over de hemelvaart van de Heer Jezus, het eind van het Lucas-evangelie. En dat is meteen de inleiding op het boek Handelingen. Daar staat, vers 50, en hij nu leidde hen uit naar buiten tot aan Bethanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het gebeurde, terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en hij werd opgenomen in de hemel. Met deze enkele woorden wordt de hemelvaart van de Heer Jezus beschreven. En soortgelijke woorden vinden we straks ook in het boek Handelingen. En dit is de kern van wat er gebeurd is. Heel simpel, de Heer Jezus was op aarde en hij werd opgenomen en hij was in de hemel. En dat is de hemelvaart van de Heer Jezus. Wat er bijzonder aan is, is dat wij spreken over het algemeen over dat je naar de hemel gaat op het moment dat je sterft. En dan op het sterfbed, ja, je bent zo bij de Heer, je gaat naar de hemel. Overigens naar de hemel gaan, dat is een interpretatie, staat niet in de Bijbel. Naar de Heer gaan wel. Maar de Heer Jezus is ook overleden, is opgestaan uit de dood en is vervolgens als, ja, in een lichamelijke gestalte naar de hemel gevaren. En dat kan je op verschillende manieren vanuit de Bijbel benaderen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, er is een aspect van de hemelvaart verbonden met zijn mens zijn. En er is een aspect verbonden met zijn God zijn. Ik heb hier twee teksten. De eerste tekst is misschien een beetje bevreemdend, maar die zou over het mens zijn gaan. Dat is een tekst uit Psalm 115. En die hoop ik volgende week natuurlijk ook te citeren met de Pinksteren. Maar daar staat een tekst in het Oude Testament. De hemel is de hemel van de Heere, maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Dat is een waarheid in de tijd van het Oude Testament. De hemel was enkel voor de Heere en de mens mocht zich beperken tot deze aarde. Dat was zijn woongebied. Maar sinds de hemelvaart is dit veranderd. Want sinds de hemelvaart van de Heer Jezus is er ook een mens in de hemel. En is niet langer de mens beperkt tot deze aarde, maar is er een mens in de hemel. En daar zijn niet alle christenen het altijd zich bewust van, maar dat de Heer Jezus ook als mens met zijn menselijke lichaam naar de hemel gegaan is. Dus dat er een mens in de hemel is. En hij wordt daar ook de voorloper genoemd en dat betekent dat hij de weg bereid heeft, ook voor ons, andere mensen, om straks de hemel binnen te gaan. Dat is het ene aspect van de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Dat hoort ook bij de evangeliën die de mensheid van de Heer Jezus benadrukken. Het kindje wat geboren is, de mens die geleefd heeft, die gevoeld heeft, die emoties heeft gehad, die honger heeft gehad, die geleden heeft op het kruis, maar die als mens uit de dood is opgestaan en nu ook als mens in de hemel is gezeten aan de rechterhand van God. Er is ook een andere manier om naar de hemelvaart te kijken en dat staat in die andere tekst uit Johannes 17. En u weet dat Johannes de evangelist is die vooral het accent legt op de godheid van de Heer Jezus. In het evangelie van Johannes vindt u niet het kindje in de kribbe, in doeken gewikkeld, maar het kerstverhaal in Johannes is, het woord was bij God En het woord is mens geworden. De Heer Jezus is als Zoon van God de wereld ingekomen. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dan zegt de Heer Jezus in dat prachtige, ja, wat wij noemen het hoge priesterlijk gebed. Wat niet zozeer een hoge priesterlijk gebed is, maar meer het tweegesprek tussen de Zoon en de Vader. Dat de Heer Jezus de Vader vraagt, verheerlijk mij Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was. Dat wil dus zeggen dat de Heer Jezus hier zegt, ik ben in alle eeuwigheid bij u geweest. In een waarschijnlijk foute vertaling van Spreuken, daar staat, ik was troetelkind bij u, Spreuken 8. Maar dat was de Heer Jezus wel, God de Zoon, die naar de aarde gekomen is. En aan het eind van zijn bediening op aarde is God de Zoon weer naar de hemel teruggekeerd. En toen ontving hij de vervulling van dit gebed, deze bede. Hij kreeg de heerlijkheid als het ware terug die hij altijd al gehad had. God de Zoon die terugkeerde naar zijn eeuwige vaderhuis. Dat is ook een aspect van de hemelvaart. En beide zijn tegelijkertijd waar. Net zoals we bij de kruisiging van de Heer Jezus aan de ene kant de mens zien die geslacht, geofferd werd. En aan de andere kant de Zoon die zichzelf gaf. Al die dubbele aspecten die vindt u ook bij de hemelvaart. Goed, het thema van vandaag is de betekenis van de hemelvaart voor ons als christenen. En de betekenis van de hemelvaart ook in de heilshistorie. En zoals u van mij gewend bent, heb ik dat geprobeerd in 7 punten samen te vatten. Het waren er iets meer, dus ik heb wat moeten clusteren met bijbelteksten. Dus elk punt bestaat uit een aantal bijbelteksten, maar die hebben wel iets met elkaar te maken. En we zullen ze niet allemaal uit hun treuren kunnen bespreken, want daar zijn het er te veel voor. Maar ik hoop u zo mee te nemen naar een aantal aspecten die van belang zijn voor de hemelvaart, bij de hemelvaart voor ons. En als eerste, de betekenis dat de hemelse Heer de oorzaak is van onze behoudenis. Zo staat het er. En ik was zelf eigenlijk wel verbaasd toen ik dit las. Er staat in Hebreeën 5, vers 9, en volmaakt geworden is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige behoudenis geworden. En dat wordt ook op die andere teksten die we zo meteen misschien langslopen, wordt dat genoemd. Maar dat de behoudenis die wij hebben ook verbonden wordt met de hemelse Heer. Dus niet alleen met zijn sterven, dat hij door zijn sterven ons behouden heeft. Maar de betekenis van de hemelvaart allereerst is dat de Heer Jezus in de hemel nu ook de oorzaak van onze behoudenis, van onze redding is. En hoe dat zit, dat wordt er meteen achteraan gezegd in Hebreeën 5, omdat hij hoge priester is. Hij is een heel bijzondere hoge priester, niet in het met handen gemaakte aardse heiligdom in de tempel, maar in het eeuwige hemelse heiligdom. En daar is hij priester naar de orde van Melchizedek, zo leert de Hebreeënbrief. En er wordt ook uitgelegd wat hij daar doet. In Hebreeën 7 staat bijvoorbeeld dat hij volledig kan behouden wie door hem tot God naderen. Omdat hij altijd leeft om tussen beiden te treden. Let op, hier gaat het dus niet over de Heer Jezus op het kruis. Hier gaat het om de Heer Jezus als verheerlijkte mens in de hemel. Hij is levend. Hij is in het hemelse heiligdom. Hij is daar om altijd tussen beiden te treden. En daarom kan hij ook volledig behouden wie door hem tot God naderen. Wij naderen tot God, als het ware, door deze hemelse Heer heen. De hele Hebreeënbrief die gaat over dit thema van wie de Heer Jezus is, maar ook wat zijn bediening was op aarde als priester en wat zijn bediening in de hemel is als priester. En dat wij, als het ware, achter de Heer Jezus aan meegenomen worden voor het aangezicht van God. De Heer Jezus is de hoge priester en wij zijn de priesterfamilie. Wij zijn de priesters die met de Heer Jezus tot de troon van God mogen naderen. Dit heeft allemaal te maken met de hemelvaart van de Heer Jezus. Want die bediening van de Heer Jezus, die is niet verbonden met iets wat hij op aarde heeft gedaan. Die is verbonden met zijn bediening in de hemel. 1 Timotheüs 2 zegt, ook een bekende tekst, dat er één middelaar is tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Als Paulus dit zegt, dan is die mens Christus Jezus in de hemel. Dit gaat niet alleen maar over het offer wat de Heer Jezus gebracht heeft. Dit gaat over de levende mens in de hemel. Die vandaag de dag middelaar is tussen God en mensen. En dat is de eerste betekenis van de hemelvaart. Dat de Heer Jezus leeft. Dat hij bij de troon van God is. En daar bemiddelt tussen ons en God. En ons bij de hand neemt tot in de aanwezigheid van God. En ook die laatste tekst, Johannes 16, die gaat dan wat de Heer Jezus onder andere doet in zijn bemiddeling voor ons. Hij heeft gebeden van Heer, zend hen uw geest, geef hen uw onderpand, geef hen uw voorspraak op de aarde. Ook dat is een product van de bemiddelende, behoudende dienst van de Heer Jezus Christus als mens in de hemel. Dit is de eerste betekenis. De betekenis van de Heer Jezus als mens in de hemel voor onze behoudenis. Daaraan verbonden is dan ook het hoge priesterschap van God, van de Heer Jezus. Hij verschijnt in de hemel voor ons en er worden dan twee woorden aangegeven in het Nieuwe Testament. Hij verschijnt in het heiligdom als hoge priester en hij verschijnt in het heiligdom of in de hemel als voorspraak. Ik zal zo wat verschil aanduiden wat daar waarschijnlijk tussen gemaakt moet worden. Hebreeën 9. Christus is niet ingegaan in het met handen gemaakte heiligdom, maar in het tegenbeeld in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht van God. He, dus is de hemel gegaan om te verschijnen voor het aangezicht voor God, van God. En dan staat erachter voor ons. Dus de Heer Jezus is naar de hemel gegaan om daar een dienst te doen voor het aangezicht van God, voor u en voor mij. Dit gaat een stap verder dan dat hij de middelaar is, dat hij mensen tot God gebracht heeft. Dat hij ons behouden heeft. Hier gaat het over de voortdurende dienst van de mens, Christus Jezus, in de hemel ten behoeve van de zijnen. En er zijn allerlei teksten die erover gaan. In Romeinen 8 wordt gezegd van, in het kader van de lofzang op de rechtvaardiging, van wat God allemaal gedaan heeft, van de Satan die kan veroordelen, maar Christus Jezus is gestorven, ja nog meer, hij is opgewekt. Ja, nog meer, hij is aan Gods rechterhand, ja, nog meer, die ook voor ons bidt. Dat is de ten hemel gevaren Christus. Hij is niet in de hemel om op zijn lauweren te rusten, maar hij doet daar dienst. Hij doet daar dienst en hij bidt voor u en voor jou en voor mij. Dat is de hoge priester over wie Hebreeën 4 zegt en wat zojuist ook in de voordienst geciteerd is, dat wij tot de troon van de genade mogen naderen. Om daar door de bemiddeling van de hoge priester onze zorgen en onze moeite op het altaar voor de troon van God te mogen leggen. En dan mogen we hulp en genade, hulp en barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd. De hoge priester die staat ons bij als wij het moeilijk hebben. Als wij in verzoeking dreigen te komen. Als wij een last te dragen hebben die te moeilijk of te zwaar is. Dan is de Heer Jezus daar in de hemel om voor ons te bidden. Om onze naam voor het aangezicht van God te noemen. Zoals in het Oude Testament die hoge priester van de avond tot de morgen in het heiligdom was. Om het volk Israël te vertegenwoordigen voor het aangezicht van God. Zo is de Heer Jezus van de avond tot de morgen dat hij terugkomt. Om als de zon van de gerechtigheid op deze aarde te regeren. Om onze namen in het heiligdom van God te dragen en ons te vertegenwoordigen. En dan die tekst tot 1 Johannes 2. Daar zegt Johannes, mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. Maar als iemand zondigt, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. In het woordgebruik van Paulus wordt de Heer Jezus onze hoge priester genoemd in de hemel. Maar als Johannes het heeft over de Heer Jezus in de hemel, dan heeft het over de voorspraak. Zoals de Heilige Geest onze voorspraak is op aarde, ik zal u een andere voorspraak geven, die bij u zal blijven tot in eeuwigheid, Gods Geest, die in ons woont. Zo hebben wij ook een voorspraak in de hemel. En eigenlijk kan je al niet meer zeggen dat dit de mens Jezus Christus is. Maar dit is de Zoon van God, die teruggekeerd is naar de Vader. En bij de Vader is. En als wij in zonde vallen, dan tegen de Vader zegt van Vader, ik ben voorspreker voor hem of voor haar. Ik heb mijn leven gegeven om hem of haar bij u te brengen. En de Zoon, die net als in Johannes 17 bidt tot de Vader, voor zichzelf en voor zijn discipelen, zo bidt hij als het ware vandaag de dag ook voor ons. Hij is hoge priester als wij in verzoeking dreigen te vallen. En hij is voorspraak als wij gezondigd hebben om die relatie met de Vader te herstellen. Ook dat is een betekenis van de hemelvaart. De voortdurende dienst van de Heer Jezus in de hemel. Het volgende is dat is een heel menselijk aspect van de hemelvaart. En het heeft ermee te maken dat er nu een mens in de hemel is. En dat er iemand in de hemel is die ons begrijpt. Als ik het heel menselijk mag zeggen. Er zijn allerlei teksten in de Bijbel, Hebreeën 2 en Hebreeën 4 en Hebreeën 12, die als het ware de wandel van ons als christenen, als volgelingen van Christus, volgelingen van God, vergelijkt met die van de Heer Jezus. En het is best moeilijk vandaag de dag altijd al om mens te zijn in een schepping die in de macht van de zonde is, in de macht van de overste van de duisternis. Maar dan mogen wij weten dat er iemand in de hemel is die weet hoe moeilijk het is om mens te zijn. En dat weet hij omdat hij zelf naar ons toegekomen is, omdat hij vlees en bloed heeft aangenomen, zegt Hebreeën 2, omdat hij gedeeld heeft in ons leven en gedeeld heeft in de moeiten van ons leven en hij weet hoe het is om mens te zijn. Hebreeën 2 zegt dat, eigenlijk het hele hoofdstuk gaat erover, dat hij mens geworden is omdat dat hij aan zijn broeders gelijk geworden is, dus mens geworden is, opdat hij een barmhartig en trouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen. En dan dat laatste gedeelte daarvan, daar staat, want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. Met andere woorden, de Heer Jezus die heeft lijden ervaren. Die heeft bespottingen ervaren. En dan gaat het niet over zijn kruislijden, dat was uniek. Maar gewoon het lijden als iemand die wilde leven naar de geboden van God. Die Gods gerechtigheid handen en voeten wilde geven in zijn leven. En vervolgens van allerlei kanten tegenstand heeft ervaren. Vanuit de Joodse leiders, vanuit de politieke leiders, maar ook honger heeft ervaren. Ook stormen heeft doorstaan. Van alles. Gewoon het leven als mens. De Heer Jezus die ook gehuild heeft bij het graf van Lazarus. Die ook die processie van de jongeling van Nain voorbij zag komen. Die ook leed in zijn familie heeft gezien. Ook bij zijn moeder en waarschijnlijk zijn vader Jozef die eerder overleden is. Want we horen daar verder niet zo heel veel meer van in de evangelie. Ook de Heer Jezus heeft het menselijk leven in al zijn ellende meegemaakt. Hij is daarin verzocht. Hij heeft niet gezondigd. Hij is trouw gebleven aan God, maar hij is er wel in verzocht. En nu mogen wij weten dat deze mens in de hemel is en dat hij weet hoe het is om mens te zijn. En dat is zo fantastisch dat wij bij die troon van de genade mogen verschijnen en hulp en genade ontvangen, want we mogen weten, daar is iemand die dat allemaal heeft meegemaakt. En als wij tot God bidden, dan bidden wij als het ware tot de almachtige God van de schepping. En dan kun je afstand voelen. Maar als we dan weten dat de Heer Jezus daar is, dan mogen we weten dat Hij ons kent en begrijpt wat wij doormaken. En als wij onze klacht uitstorten voor het aangezicht van God, dat de Heer Jezus die ontvangst neemt en dat Hij dat herkent en als het ware met zijn eigen persoonlijke heerlijkheid aanbiedt aan de Vader, aan de Heere God, met zijn gebeden erbij. In Hebreeën 12, daar wordt gezegd dat wij worden we opgeroepen om te zien op Jezus. En daar wordt het voorbeeld genoemd van de Heer Jezus die de wedloop gelopen heeft. En Hebreeën 12 vers 2 volgt op Hebreeën 11. Klinkt natuurlijk logisch, maar Hebreeën 11 is dat hoofdstuk met die geloofsgetuigen. Al die oud-testamentische helden die als het ware offers hebben gebracht en tegenstand hebben getrotseerd en het geloof hebben vastgeklampt ondanks alle omstandigheden. En ze hebben de eindstreep gehaald. En ze staan nu in de hemel als die wolk van de getuigen. En dan klinkt de oproep van er is één iemand. En dat is de overste leidsman en voleinder van het geloof. Die is het grote voorbeeld voor ons geloofsleven. Ook de Heer Jezus heeft zijn geloofsweg gegaan, gewandeld. En hij heeft die geloofsweg geëindigd. Hij heeft de schande veracht. Hij heeft het kruis verdragen. Maar hij zit nu aan de rechterzijde van de troon van God, zegt Hebreeën 12. Dat is de hemelvaart vanuit het perspectief van de mens die de weg van God op aarde wil gaan. En daarin allerlei dingen meemaakt. En daarin lijden te verduren heeft. En moeite en problemen. Zoals de Heer Jezus diezelfde weg gegaan is. Maar de Heer Jezus heeft die weg voleindigd. En hij zit nu aan het einde van die weg, aan de rechterzijde van de troon van God. Dat is de mens die de loop voleindigd heeft en nu ons als het ware het voorwerp is van onze blik, van ons geloof, om ons geloof vast te houden. Dit zijn dus drie betekenissen van de hemelvaart die te maken hebben met onze behoudenis. De oorzaak van onze behoudenis, het eerste punt, dat de Heer Jezus onze bemiddelaar is in de hemel als hoge priester en voorspraak. Maar ook dat Hij in de hemel nu iemand is, een mens is, die ons lijden doorgrondt en begrijpt. En nu gaan we naar een stap terug doen. En gaat het iets minder over ons en meer over het grote plaatje. En het vierde punt, dat is dan de betekenis van de hemelvaart, dat er een mens in de hemel is voor wie iedereen zal moeten buigen. In Filippenzen 2, wel bekend, die zeven stappen van vernedering van de Heer Jezus, die mens geworden is, zich ontledigd heeft, mens geworden, slaaf geworden is, het kruis heeft verdragen. En dan staat er op een gegeven moment van, er komen ook zeven stappen van verhoging. Daarom heeft God, de Heer Jezus, ook uitermate verhoogd en hem de naam geschonken die boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Omdat de Heer Jezus zich zo diep vernederd heeft dat Hij aan het kruis gestorven is, heeft God gezegd, nu krijg je ook de allerhoogste plaats in deze schepping. Voor jou zal iedereen zich buigen. Dit is een gebod van God. Dat elk mens op deze aarde zal moeten buigen voor Jezus Christus. En dan niet moeten buigen zoals men spottend voor Pilatus hem huldigde als koning. Met die purperen mantel om en die scharlaken kroon. Nee, maar straks als hij op de troon zit als mens, als de koning die God stelt over de hele aarde, dan zal iedereen zich voor hem moeten buigen. Vandaag mogen wij ons al voor hem buigen. Wij kennen hem al als onze koning, onze Heer, als onze verlosser. Maar er komt een moment dat de hele wereld voor hem zal moeten buigen. Iedereen die nooit vrijwillig voor hem gebogen heeft, die zal straks verplicht voor Jezus van Nazareth moeten buigen. Er komt ooit een grote witte troon te staan. En op die grote witte troon, daar zit niet God, maar er zit een mens. Want aan hem heeft God, zegt Johannes 5, het oordeel gegeven omdat hij de mensenzoon is. Er zit een mens op de troon van waaruit God straks iedereen zal oordelen die zijn knieën niet gebogen heeft voor Jezus Christus. En je hoort af en toe nog wel eens mensen zeggen van ja, maar als ik straks voor God sta, dan zal ik hem nog wel eens uitleggen dat zijn geboden te zwaar waren voor mensen om te volgen. En ik zal God wel eens uitleggen dat hij de verkeerde keuzes heeft gemaakt en dat er zoveel ellende en lijden in de wereld was. En ik zal God van repliek dienen. Ik denk dat er niet veel woorden meer uit de mond zullen komen van al die mensen als ze straks oog in oog staan met degene die zit op die witte troon. Want het is gewoon een mens. Dat is Jezus Christus, verheerlijkt. Maar die destijds ook op aarde geleefd heeft. Die weet hoe het is om mens te zijn. Die alles heeft meegemaakt en alle vragen heeft gekend die wij ook kennen. En toch gekozen heeft om God altijd trouw te zijn. Tot aan de kruisdood toe. En daarom heeft God hem verhoogd en zal hij straks op die troon zitten om de wereld te oordelen. De Hebreeënbrief begint daar ook mee. Die eerste verse van de Hebreeënbrief, we kunnen een hele ochtend mee vullen. Die kwaliteiten van de Heer Jezus Christus in die paar versen in Hebreeën 1. Maar dat in vers 4, daar wil ik even op wijzen. Er staat dat hij zoveel meer geworden is dan de engelen als hij uitnemender naam geërfd heeft dan zij. Je zou kunnen zeggen, dit gaat over de hemelvaart. Dit gaat over het erven van die heerlijke naam die God de opgestane Jezus heeft gegeven. De naam die hij krijgt, de naam die boven alle namen is. Voor welke naam iedereen zich zal moeten buigen. Degene die op de troon zal zitten om de wereld te oordelen. Degene die op de troon zit voor wie iedereen zal moeten buigen en zal moeten erkennen. U bent mijn Heer, u bent mijn koning, u bent de koning die God heeft verkozen. We leven in een tijd dat er heel veel van doen is in het Midden-Oosten. Met Hamas en de wapens die Israël oppakt en alle protesten die het met zich meebrengt. En dat is een onoplosbaar conflict. Dat zal zo blijven. Tot het moment dat de Heer Jezus koning wordt over deze wereld. Dan is het conflict opgelost. En is er maar één naam over die men zal aanroepen. En dat is de naam van Jezus Christus en de hele schepping zal buigen voor hem. Vijfde aspect heeft ermee te maken. En het gaat dan over de Heer Jezus zelf. Hij heeft die naam geërfd die boven alle naam is, maar voor een deel is dat nog profetie, is het nog toekomst. Want Hebreeën 10 zegt dat de Heer Jezus, nadat hij het slachtoffer voor de zonden heeft geofferd, voor altijd is gaan zitten aan de rechterhand van God. En dat hij daar wacht totdat zijn vijanden gelegd worden tot een voetbank voor zijn voeten. De Heer Jezus zit in de hemel. En hij wacht totdat God het moment aan laat breken dat hij de heerschappij krijgt over deze wereld. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus, als het gaat om het heersen over deze wereld, nu nog zit. Hij wacht. Er zijn ook teksten die aangeven dat de Heer Jezus staat in de hemel. Bijvoorbeeld die ene tekst uit Handelingen 7, die staat er pal onder. Als Stefanus gestenigd wordt, dan zegt hij dat hij de hemel geopend ziet en de heerlijkheid van God ziet en Jezus staande aan Gods rechterhand. Bijbeluitlegger die heeft wel eens gezegd van de Heer Jezus zat daar aan de rechterhand van God. Het is natuurlijk al een inlegkunde, maar wel een mooie inlegkunde. Hij zat aan de rechterhand van God totdat Stefanus, die trouwe getuige, gestenigd werd. Toen stond hij op om vanuit de hemel te kijken wat er met Stefanus gebeurde om hem bij te staan. Maar dat is de Heer Jezus. Hij staat om ons te dienen. En hij zit als hij wacht tot het moment dat God het koningschap van de wereld aan hem zal geven. Ik wil niet zeggen dat hij helemaal geen gezag heeft. Die tekst uit 1 Petrus die hier bovenaan staat, 1 Petrus 3, die gaat ook over de opstanding. Want hij is heen gegaan naar de hemel, terwijl engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Je zou kunnen zeggen dat een deel van de macht en het gezag die hem toekomen, dat hij die al heeft ontvangen. In de hemel is hij al de eerste en buigen de engelen weer voor hem. Zoals ze toen hij op aarde was, eigenlijk afstand genomen hebben. De Heer van de engelen, die was een dienaar. Maar in de hemel heeft hij die positie al. Op aarde komt dat straks en hij wacht. Er staan er nog een paar teksten bij en die heb ik maar even naast gezet. Omdat dat ermee te maken heeft dat die opstanding van de Heer Jezus, die hemelvaart van de Heer Jezus, ook iets zeggen over ons. Omdat wij niet aan de slechte kant van de troon staan, mag ik het zo zeggen, de kant waarin je wordt veroordeeld, maar dat wij aan de goede kant van de troon staan. Wij staan achter de Heer Jezus en als hij straks de wereld gaat oordelen, dan zullen wij de wereld oordelen met hem. De hele wereld wordt aan hem onderworpen, behalve zijn bruid, zijn gemeente. Want wij zijn zo innig met hem verbonden, dat wij als het ware naast hem mogen staan als wij straks, als hij de wereld gaat oordelen. En dat zegt Efeze 2 ook, dat wij mee opgewekt zijn en mee gezeten zijn in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Dat wij als het ware zo verbonden zijn met deze Jezus, dat wij in beginsel diezelfde positie hebben in de hemel als de Heer Jezus heeft. Het is een preek op zich om dat uit te werken, dus ik geef het u even mee als stukje huiswerk of nog eens over na te denken. We gaan het er nu niet verder over hebben, maar dit is iets wat de Efezebrief met de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus verbindt. Dat wij in feite nu al die plek met hem in de hemel hebben. Het enige wat er nog moet gebeuren, zegt God, is er straks nog even onze lichaam moet ophalen. Zo lijkt het wel, maar voor de rest leven we daar al. Goed. Dit is het vijfde punt. De Heer Jezus die wacht in de hemel op de vervulling van Gods belofte. En dan het zesde punt, wat met de hemelvaart te maken heeft. Dat heeft ermee te maken dat koningschap over de aarde verbonden wordt met Jezus Christus. Er zijn profetieën in het Oude Testament die gaan over het koningschap wat God over deze aarde zal geven. Daniel 7, het visioen van die beesten en die wereldrijken. En dan staat er in Daniel 7, vers 13, ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Je zou bijna kunnen zeggen, dit is een oud-testamentische beschrijving van de hemelvaart van de Heer Jezus. Je hebt daar die troon in de hemel, waar God op zit. En dan brengen de wolken iemand van de aarde, een mens, die brengen ze de hemel in. Als ik het heel plastisch mag uitdrukken. En die wordt daarvoor de oude van dagen geplaatst. En men leidde hem voor deze. En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht. En alle volken, natieën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is één dat onverderfelijk is. Dit is de toekomst van de Heer Jezus als God hem het koningschap van de wereld zal geven. Omdat hij de mensenzoon is. God heeft het koningschap van de wereld, zijn troon, zijn hemelse troon, als het ware het plan opgevat om die hemelse troon over te dragen aan de mens. En dat is de mens die met hemelvaart naar de hemel gegaan is. De mensenzoon die voor hem geleid is. Dat is nog niet in vervulling gegaan. We hebben gezien dat de Heer Jezus nog wacht erop. Maar als je naar Openbaring 5 gaat, dat welbekende, dat inkijkje van Johannes in de hemel. En hij ziet daar die boekrol en die troon in de hemel met die boekrol op de hand van degene die op de troon zit. met die zeven zegels. En die boekrol die heeft op een of andere manier te maken met de zegen en de vrede die voor de wereld beschikbaar komen. En dat die boekrol daar ligt en dat niemand in staat is om die te openen. En dan wordt het stil in de hemel. En Johannes begint te huilen van wie gaat dit inbrengen voor ons? Wie gaat die zegen mogelijk maken? En dan klinkt het, de leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. En wie komt er dan? Er wordt er een lam aangevoerd. Een lam staande als geslacht. Hebt u hetzelfde beeld? We zijn in de hemel en dan komt er iemand die als het ware vanaf de aarde naar de hemel is gebracht en de tekens van de aarde en van het kruis van Golgotha nog in zich draagt. En die wordt voor die troon van God gezet. En dat is degene die de zegen voor de wereld gaat inbrengen. Dat is de persoon Jezus Christus, de opgestane, verheerlijkte mens in de hemel, aan wie God het recht zal geven om vrede te brengen en om te regeren tot in lengte van dagen. Ik zag in het midden van de troon en van de vier levende wezens, in het midden van de oudste, een lam staan als geslacht. Het had zeven horens en zeven ogen, welke zijn de zeven geesten van God, uitgezonden over de hele aarde. En het kwam en nam het boek uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Dat is de vervulling. Het is toekomst. Maar dat is de vervulling van Daniël 7. De ten hemel gevaren mens die het koningschap van God zal ontvangen. En die koning zal worden over deze wereld. En tot in de meest onoplosbare conflicten zal intreden. En zijn vrederijk straks op deze aarde zal oprichten. En dan komen we op het zevende punt wat met de hemelvaart te maken heeft. Het meest voor de hand liggende punt. Jezus komt terug. In Handelingen 1, daar heeft u die hemelvaart beschreven, ook door Lucas. En dan staat er, toen ze, nadat hij dit gesproken had, Handelingen 1 vers 9, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Nou, die wolk vind ik nogal mysterieus. Zelf denk ik dat deze wolk toch verbonden moet worden met de wolk van de heerlijkheid van God. Die wolkkolom die ook in de woestijn reist, die aanwezigheid van God aangaf. De wolk die ook op de berg van de verheerlijking over de Heer Jezus kwam, waar die stem uitsprak. Dit is mijn geliefde zoon. Het is als het ware het beeld dat de mens Jezus wordt opgenomen in die goddelijke heerlijkheid en naar die hemel wordt gevoerd. Zoals we het gelezen hebben in Daniël 7, met de wolken des hemels werd die mensenzoon daar voor die troon van God gevoerd. Nou, de discipelen die staren naar de hemel. Ja, dat snap je natuurlijk wel, van we kunnen ons niet echt voorstellen hoe dat gaat, maar dat ze met open mond omhoog staan. En dan stuurt God voor de aardigheid nog een paar engelen en die zegt van jongen, we staan hier toch te staren, begin nou eens even wat te doen. En dan komt die boodschap erbij, deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Dit is een profetie. Dit gaat over op dezelfde wijze. En ik zou nog willen toevoegen op dezelfde plaats. De Heer Jezus terugkomt. En dan heb ik het niet over de komst van de Heer Jezus voor ons. Johannes 14 kom ik zo meteen op. Maar dan heb ik het over de komst van de Heer Jezus voor deze wereld. De Heer Jezus is in de wolken opgenomen, de wolk van de heerlijkheid van God. In Matteüs 24 staat dat hij met de wolken van de hemel zal verschijnen en bliksemen en tekenen en wonderen en krachten. Als de Heer Jezus zal terugkomen op de wolken om zijn koningschap over deze aarde te vestigen. En in Zacharië 14, daar staat ook op welke plek dat zal zijn. We hebben in Lucas 24 gelezen dat hij bij Bethanië, in de buurt van Bethanië, dus op de Olijfberg, dat hij daar ten hemel is gevaren. En Zacharië 14, daar staat dat de Heer Jezus met zijn voeten opnieuw op de Olijfberg zal staan als hij terugkomt om te strijden voor zijn volk Israël. Dat is eigenlijk de profetie van Handelingen 1. Handelingen 1, de mens die naar de hemel verschijnt om de heerlijkheid van God opgenomen te worden. Zacharië 14, de mens bekleed met alle gezag en heerlijkheid die een koning van de wereld van God kan ontvangen. Terugkeert, met goddelijke wapens bekleed om te strijden voor zijn volk Israël. Ook dat is een betekenis van hemelvaart. Hij is weg, maar niet altijd weg. Hij komt terug. Los van zijn dienst in de hemel als priester is hij ook koning. Hij is koningpriester naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, hij was priester op het kruis van Golgotha. Hij is priester vandaag de dag als hij dient voor ons, om onze namen te dragen, voor ons te bidden, ons bij te staan. Maar hij is straks koning als hij terugkomt om te heersen en te regeren. Dat is de profetie van Handeling 1. Op deze wijze en op deze plek zal Jezus van Nazareth terugkomen. Maar die ene tekst die er nog tussen staat, Johannes 14, dat is de hemelvaart voor de gelovigen. De Heer Jezus die zegt, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ik ga heen om u plaats te bereiden. Dat is eigenlijk een parallelle gebeurtenis. Handelingen 1, de Heer Jezus gaat naar de hemel en een keer terug om koning te worden, zichtbaar voor iedereen. Johannes 14, de Heer Jezus, de Zoon van de Vader, die keert naar de hemel terug, naar het Vaderhuis, met de vele woningen. Niet één woning voor de Zoon van God zelf, maar vele woningen voor alle kinderen van God. En hij maakt plaats, hij heeft die plaats in feite gemaakt op het kruis van Golgotha. En straks staat er, zegt Johannes 14, hij komt terug. Als ik heen gegaan ben en u plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. In Zacharië 14 gaat het erom dat de Heer Jezus op de aarde komt om te strijden voor zijn volk, om koning te worden op de aarde. Johannes 14, dat gaat niet over die strijd en dat koningschap. Dat gaat erover dat de Heer Jezus terugkomt en ons meeneemt naar die privé vertrekken waar de koning heerst. Dat persoonlijke paleis, dat vaderhuis, waar hij de deur voor ons openzet en zegt van kom maar naar binnen. Kom maar met me mee naar de vader. Dit is de plek die ik voor jullie in gedachten heb. Niet in dat strijdgewoel op de aarde, maar in de serene rust en de stilte van het vaderhuis. Ik ga heen om jullie plaats te bereiden. De belofte van hemelvaart voor ons als de kinderen van God. En als ik de term van Hebreeën 2 mag gebruiken, de broers van de Heer Jezus, de broers en zussen van de Heer Jezus. Ten slotte dan 1 Timotheus 3 vers 16, om af te sluiten. Dat is wellicht een oud christelijk lied geweest. We hebben allerlei liederen gezongen. Vroeger werden ook liederen gemaakt. En men vermoedt dat dit vers ook een lied was wat in de Bijbel is terechtgekomen. En ongetwijfeld, groot is de verborgenheid van de godsvrucht. Er komen een aantal dingen die met dat geheim van de vrees van God te maken hebben. Hij die geopenbaard is in het vlees, dus God de Zoon die mens geworden is. Onbegrijpelijk voor ons. God die onze wereld intrad. Gerechtvaardigd in de geest die in zijn leven op aarde gezien is en Gods geest zich met hem verbonden heeft. Die gezien is door de engelen. Bijzondere tekst. Waarschijnlijk hadden de engelen God nooit gezien, omdat God een ontoegankelijk licht bewoont. In het Oude Testament zijn de engelen daar met hun vleugels, Jesaja 6, bedekken ze hun ogen. Maar als God de Zoon mens wordt, en als hij daar in de velden van Efrata zichtbaar wordt, dan zien de engelen voor het eerst hun schepper. Gepredikt onder de volken, de bediening van ons als de discipelen van de Heer Jezus. Geloofd in de wereld. Mensen die door de schande en het lijden van Golgotha heen kunnen kijken. In de hemel. Naar de verheerlijkte Christus. En hun geloof op hem vestigen. Hebreeën 12 handen en voeten geven. Onze voleinder van het geloof. Zie op hem en vasthouden aan hem. En tenslotte staat er van hem opgenomen in heerlijkheid. Iets heel bijzonders. Wat voor geen enkele mens nog geldt. Straks wel voor ons. Als wij bevorderd worden tot heerlijkheid. Maar nu is hij de enige die opgenomen is in de hemel, opgenomen in de heerlijkheid van God. Dat is het mysterie van hemelvaart, maar ook de belofte van hemelvaart en de betekenis van hemelvaart. De hemelvaart van Christus voor ons, omdat wij met hem verbonden zijn en hem uit de hemel mogen verwachten dat hij ons meeneemt. Waar ik ben, mogen ook jullie zijn, omdat jullie mijn heerlijkheid zien. Amen.